Allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Vrijdagmorgen is een gebedskring en het nieuwe kerkblad ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. En dan mag u de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. En het doel van de diaconie is een algemene diaconiecollecte. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanavond nadenken met elkaar over Gods alomtegenwoordigheid. De Heere is overal. En als we denken aan waar is de Heer, als we die vraag stellen, dan zeggen wij: is in de hemel en daar regeert Hij. Daarom zingen we van Psalm 97, het eerste vers: God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Psalm 97, het eerste vers. Na de geloofsbelijdenis zingen we van Psalm 113, vers 2 en 3, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zijn zere namen lof gegeven. Overal moet de Heere geprezen en geloofd worden. Psalm 113, vers 2 en 3 zingen we na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn hart als volgt: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, nedergedaald ter helle, gestorven en begraven. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. En van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We openen onze Bijbel vanavond in het Oude Testament, in het boek van de Psalmen. En daarvan lezen we Psalm 139, de verzen 1 tot en met 12. Psalm 139, en daarvan vers 1 tot en met 12. Een psalm die gaat over Gods alwetendheid en Gods alomtegenwoordigheid. En daar spreekt bij monden van David de Heere ook vanavond tot ons. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mijn gaan en mijn liggen, en gij zijt met al mijn wegen bekend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, ze is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij, dalen ik af in de hel, zie, gij zijt daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee. Ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zei, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij heen. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we samen het aangezicht van de Heer onze God in het gebed. Ja, Heer, de psalmist, die zei het al, David, zoveel eeuwen voor ons leefde hij. En hij brengt het onder woorden, deze kennis is voor mij te wonderbaar. Ja, Heer, dat is het toch. Als wij nadenken over eigenschappen van u, karaktertrekken van u en dan vanavond over uw alomtegenwoordigheid, het feit dat u overal bent, dan is dat eigenlijk iets wat voor ons veel te wonderbaar is om te begrijpen. Dat zijn dingen, o Heer, ons verstand is daar niet voor gemaakt, het gaat ons verstand te boven. En toch laat u er dingen van zien in uw woord, openbaart u ons dingen daarvan. Niet opdat we het allemaal begrijpen, maar dat we op de knieën vallen en u daarom aanbidden. Heere, u bent die grote, almachtige God die vanuit de hemel ziet op deze aarde. Die neerziet op het aards gewemel. Ja, Heere, dan dat is het. Wemelen, rondlopen. Ja, het is alsof de psalmist wil zeggen, wat op aarde gebeurt, is alsof wij als mens naar een mierenhoop staan te kijken. Het wemelt er allemaal en ieder gaat zo zijn gang. Het is allemaal zo klein, ja, Heere. Zo zijn wij in vergelijking met u nog veel kleiner dan de kleinste insecten. Als wij als mensen bezig zijn in u en lezen aan het begin van de Bijbel, de torenbouw van Babel, waar de mens denkt een toren te bouwen zo hoog dat hij in de hemel reikt, tot onze eer, tot onze glorie, dan staat daar en God daalde af om te zien, om te kijken waar de mensheid eigenlijk mee bezig is. Ja, Heere, waar zijn wij eigenlijk mee bezig op deze aarde? We zijn zo voor het onszelf bezig. We worden zo in beslag genomen door al die aardse dingen. We bidden u, Heere, dat we als we vanavond over u nadenken en over uw alomtegenwoordigheid, dat u er ons als het ware bovenuit tilt. En dat we onze harten en onze ogen op u gericht mogen hebben. En Heere, dan is dat een wonderlijke kennis als we dat mogen weten, dat u overal bij ons bent en om ons heen bent. Ja, Heere, dat er niets, dat er geen plek op deze aarde is waar we heen zouden kunnen gaan, waar u niet bent. Heere, voor uw kinderen, voor degenen die in u geloven, is dat een geweldige troost. Dat al gaan we door het dal van de duisternis, van de schaduw van de dood, dat u erbij bent. Maar Heere, het kan ook heel beangstigend zijn. Want als we u niet kennen, en als we voor u weg willen vluchten, als we ons leven niet in uw hand gegeven hebben en zo ver als mogelijk bij u vandaan willen gaan, ook dan geldt het. Het is onmogelijk om voor deze God te vluchten. Heere, geef ons dat we dan, als dat met ons zo is, dat we tot u zullen vluchten. Dat we voor het eerst of weer opnieuw de toevlucht nemen tot de God die alles weet. En dat we het ook mogen zeggen dat dat een troost voor ons wordt, Heere, u weet alle dingen. Zoals het Petrus het ook zei. Heer, u hebt alles gezien, u was erbij. Ook toen ik zondigde. Maar u belooft toch dat als we onze zonden belijden, dat u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. En Heere, dan mag het toch een troost zijn dat u dichtbij bent. En dat u ons niet wegstuurt. Maar dat u zegt, ik neem je op in mijn genade. In mijn oneindige genade. Heere, mag zo het woord van de prediking vanavond onze ogen, onze harten, ja, ons hele leven op u richten. En dat we boven alle omstandigheden van het leven worden uitgetrokken. Ja, dat we als het ware een blik in de hemel mogen hebben. In de werkelijkheid zoals die daar is. En zoals u die aan ons openbaart. Geef uw zegen deze avond hier in de kerk. Degene die thuis verbonden zijn, die het later mag meebekijken, mag meemaken. Omdat ze het nakijken. De Heere wil in alles geven. Dat uw lof en uw eer door deze dienst vermeerderd wordt. Dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen van diezelfde psalm waarvan we zojuist gelezen hebben. Psalm 139 en daarvan de verzen 2, 3, 4 en 5. Psalm 139, vers 2, 3, 4 en 5. We zingen straks in aansluiting op de preek van Psalm 103, het tiende vers. De Heer heeft zich als de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. 103, vers 10. Als na het amen van de preek. Aan de orde is vanavond zondag 18 van de catechismus. Zondag 18 van de catechismus. Vraag en antwoord 46, 47, 48 en 49. We zullen straks in het bijzonder op een stukje van vraag en antwoord 48 stilstaan. Maar het is goed om die hele zondag met elkaar te lezen. Wat verstaat u daarmee? Wat bedoel je daarmee? Opgevaren ten hemel. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren, van zijn discipelen, van de aarde ten hemel is opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld zoals hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn godheid, zijn majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar als de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen van Christus niet van elkaar gescheiden? Ganselijk niet. Dat wil zeggen helemaal niet, want omdat de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en toch niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. En wat voor nut heeft de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten tweede dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. En dat hij als ons hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. En ten derde dat hij ons door zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat boven is, waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. En wij zoeken niet wat op de aarde is. Zover zondag 18. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. U hebt het al gemerkt. Zondag 18 is heel uitgebreid. Zondag 17 was één vraag en antwoord. Daar hebben we vier keer bij stilgestaan. Zondag 18, vier vragen en antwoorden. En daar sta ik nu één keer bij stil. Want binnenkort hebben we ook hemelvaart. Maar waarom is dan zondag 18 zoveel groter, zoveel uitgebreider in de vragen en in de antwoorden dan zondag 17. Is het zo dan dat de opstanding eigenlijk minder belangrijk is, de opstanding van Christus, dan zijn hemelvaart? Nee, dat is niet zo, want je kan die dingen ook niet tegen elkaar uitspelen. Het is allemaal even belangrijk, geen van allen kunnen we het missen. Maar het heeft te maken met de historische context van de catechismus. Hoe die catechismus ontstaan is en de tijd waarin die ontstaan is. De catechismus is geschreven in een tijd waarin de kerk volop in beweging is. Er zijn uit die oude Rooms-Katholieke kerk, dat heette toen nog niet Rooms-Katholiek, maar gewoon katholiek. En die oude katholieke kerk zijn verschillende personen uit de kerk gezet, omdat zij in de kerk dingen wilden veranderen. Dingen wilden reformeren. En dat viel niet altijd in goede aarde. En daarom zijn er velen geëxcommuniceerd uit die kerk. Luther was er een van. Calvin is eruit gezet. Zwingli is eruit gezet. Dat zijn namen die ons, als het goed is, bekend in de oren klinken. Dat zijn de namen van een aantal reformatoren. En over heel veel dingen waren die reformatoren het eens. Vooral over de betekenis van het evangelie. Er waren ook dingen waar ze niet helemaal hetzelfde over dachten. En een van die dingen waar ze niet helemaal over eens konden worden, dat was het avondmaal. Luther zei, in het avondmaal is de Heer Jezus lichamelijk aanwezig. Er wordt immers gezegd, het brood dat is het lichaam van Christus. En de wijn dat is het bloed van Christus. Dus als we het brood eten, dan hebben we werkelijk het lichaam van Christus in handen en in onze mond. En Luther zei, als je de wijn drinkt, dan drinken we werkelijk het bloed van Christus. Ja, zegt u, wat heeft dat nou met die hemelvaart te maken? Heel veel. Want Luther zei, met de hemelvaart is er een keerpunt geweest in de geschiedenis. Voor de hemelvaart kon Christus lichamelijk maar op één plaats tegelijk zijn. Maar toen hij van de aarde wegging, toen zei hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En toen hebben zijn discipelen gezien dat hij opsteeg naar de hemel. Opsteeg van de aarde en door een wolk aan hun gezicht werd weggenomen. En toen hebben ze die laatste woorden gehoord en zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En Luther zei, kijk, daar heb je het bewijs. Christus heeft een lichaam, hij is geen geest. En met zijn lichaam is hij naar de hemel gegaan, maar hij zei ook, zie, ik ben met jullie, alle dag. Dus hij is zowel in de hemel als ook op de aarde en zijn lichaam is overal aanwezig, want dat heeft hij zelf gezegd. En zijn lichaam, die is in het bijzonder aanwezig, ja, dat wordt zichtbaar in het heilige avondmaal. In het heilige avondmaal is de Heer Jezus lichamelijk aanwezig, omdat na de hemelvaart de Heer Jezus alom tegenwoordig is. Zijn lichaam is in de hemel, maar ook nog op de aarde. Waar? In het heilige avondmaal. Dat is wat Luther zei. Nou, tegen deze visies gaan de opstellers van de catechismus in. Die zeggen, in antwoord 47, hij is wel bij ons, maar niet meer lichamelijk. Hij is bij ons op een geestelijke wijze. Hoe dan? Nou, in zijn majesteit. Dat wil zeggen, in het feit dat hij koninklijk regeert over ons. Hij is bij ons in zijn genade. Dat wil zeggen, hij staat ons bij. In alles wat we nodig hebben voorziet hij. Voor tijd en eeuwigheid. En hij is bij ons met zijn heilige geest. Die is ook altijd bij ons. Om ons te troosten. Om ons bij te staan. Om ons kracht te geven. Christus is wel bij ons. Maar niet meer met zijn lichaam. Zijn lichaam is in de hemel. En dat lichaam dat verwachten we straks uit de hemel ook weer terug op de aarde. Anders gezegd. Zoals de catechismus het zegt, wat meer in theologische woorden. In zijn menselijke natuur verwachten wij hem. Maar in zijn goddelijke natuur is hij bij ons. En dan wordt er in antwoord 48 iets gezegd. En daar wil ik vanavond met u wat dieper op ingaan. Namelijk dat de godheid door niets kan worden ingesloten, kan worden opgesloten. Want die godheid van Christus, die is overal tegenwoordig. God is overal tegenwoordig. Alom tegenwoordig, zeggen we ook wel eens. Wat bedoelen we mee? Wat hebben we daaraan? Nou, daar gaan we met elkaar over nadenken. Het thema is, God is alom tegenwoordig. Dat betekent in de eerste plaats, hij is overal. In de tweede plaats betekent dat hij woont in de hemelen. In de derde plaats, hij woont bij elke gelovige. En in de vierde plaats, God is alomtegenwoordig, dat betekent ook, hij is in de hel. Dus God is alomtegenwoordig, dat betekent, hij is overal. Hij woont in de hemel, hij woont bij iedere gelovige en hij is in de hel. Hij is dus overal, alomtegenwoordig. Ja, wat bedoelen we daarmee? Overal. Dat bedoelen we mee dat er in het hele heelal, in het hele universum, in de hele geschapen werkelijkheid is er geen vierkante millimeter waar God niet aanwezig is. De hemel en de aarde, dat zingen de serafs boven de troon, is vol van zijn heerlijkheid. God vervult alles. Er is nergens een plek te vinden waar God niet aanwezig is. En de beste plaats om in de Bijbel naartoe te gaan, om hier meer over na te denken en om je gedachten als het ware in onder te dompelen, is natuurlijk Psalm 139. Daarom hebben we dat ook gelezen. Die psalm die gaat over Gods alwetendheid. Tenminste, daar begint het mee. Heere, u doorgrondt en u kent mij. U weet het wanneer ik ga zitten, wanneer ik opstaan. En van verre hoort u niet alleen mijn gedachten, nee, begrijpt u mijn gedachten. Weet u precies wat er in mij omgaat. Psalm gaat verder en hij zegt, u weet waar ik heen ga. En alles wat ik nog moet zeggen, is al bekend voordat er nog maar een woord van mijn lippen is gekomen. God weet werkelijk alles van mij. Dat is de belijdenis van de psalmist. Maar hoe kan dat dan? Hoe kan het nou dat God alles weet? Dat komt omdat God overal is waar ik ook ben. God is overal waar ik ben. Ja, waar ik ook ben. God is er. Ja, betekent het dan dat God mij achtervolgt overal waar ik heen ga? Nee, de psalmist die zegt wat anders. Hij zegt het anders. Hij gaat in vers 7 twee vragen stellen. Hij zegt, waar zou ik heen gaan voor uw geest? En waar zou ik heen vluchten voor uw aangezicht? Hij stelt een vraag, hij zegt, is er nou een plaats waar ik heen kan gaan, waar ik heen kan vluchten, waar ik mij kan verbergen, waar Gods geest niet is? Nee, is het antwoord. Er is geen plaats waar Gods aangezicht mij niet ziet. De Heere weet alles. Waarom? Omdat er geen enkele plaats is waar hij niet is. Hij ziet mij altijd. God weet alles voor mij, omdat hij overal aanwezig is. En hoe kan dat? Dat komt omdat God geest is. God heeft geen lichaam zoals wij. Ons lichaam maakt dat wij beperkt zijn. Een lichaam is eigenlijk heel beperkend. Ik kan alleen maar hier zijn en niet daar. Op één plaats tegelijk. En ieder schepsel is zo beperkt door het lichaam. Kan maar op één plaats zijn. Ook de duivel. We kunnen wel eens zeggen, ik heb last van de duivel of de duivel valt mij aan. Ja, maar de duivel kan ook maar op één plaats zijn. We hebben vaak met zijn demonen te doen. De duivel is niet alomtegenwoordig. God wel. En toen de Zoon van God mens werd, heeft hij die goddelijke eigenschap van die alomtegenwoordigheid, die heeft de Heer Jezus afgelegd. En hij heeft ervoor gekozen, ik kom naar de aarde en ik beperk mij de eerste 9 maanden van mijn leven tot de baarmoeder van Maria. Daar ben ik en nergens anders. Ja, en daarna is hij geweest een tijd lang in Nazareth. De Heer Jezus nam een lichaam aan met alle beperkingen van dien. Hij kon niet overal tegelijk zijn. Die vraag waar ik heen ga, waar kan ik heen gaan, van vers 7. Of zoals de herzienen het zegt, waar kan ik u ontgaan? Het antwoord is nergens, want God is geest, hij is overal tegelijk. Hij is overal aanwezig. En dat gaat nog wel dieper dan overal tegelijkertijd zijn, aanwezig zijn. Dat heeft ook iets anders in zich. Het kan zijn dat ik ergens ben, maar er toch niet ben. Daarmee bedoel ik dit, als ik slaap, dan ben ik er wel, maar ben ik niet aanwezig in de zin bewust aanwezig. Ik kan ook ergens helemaal diep in gedachten verzonken zijn. Dan zeg je, je bent er wel, maar eigenlijk ook niet. Ik kan afgeleid zijn door iets wat er gebeurt. Maar zo is het bij God niet. Hij is overal en hij is overal ten volle aanwezig. Niets ontgaat hem. Hij merkt alles op. En daarom kunnen we hem nergens ontvluchten. Kun je nergens voor hem verstoppen. Want er is geen plaats waar God niet is. En de psalmist houdt het daar niet bij. Hij zegt niet, God is overal, punt. Nee, hij zegt, zal ik het voor jullie omschrijven hoe dat zit? Moet je er eens over nadenken? Hij neemt ons mee in 4 voorbeelden. De 4 uitersten van de geschapen werkelijkheid. Let maar op, in het eerste gedeelte van vers 8. Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Stel nou, zegt hij, dat ik opvoer, hoog in de lucht. Zo hoog je kunt gaan, daar is God ook. Kilometers de lucht in, kan niet voor God wegvluchten daar. En dan geeft hij andere uitjes in het tweede gedeelte van vers 8. Al verbedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. Als ik nou helemaal naar beneden ga, het dodenrijk in. Kan ik zo diep gaan, is er een plek die zo diep is, dat God daar niet is? Nee. Dus een ontluisterend antwoord, ik kom daar straks nog uitgebreider op terug, want dat zet ons natuurlijk aan het denken. Als de psalmist zegt, zelfs in de hel daar is God. God is aanwezig in de hel. Wij denken, ja de hel, en zo omschrijven we het, is een plaats waar God niet is. Ja nee, zo snel gaat het, zo kunnen we dat niet zeggen. De Bijbel zegt op verschillende plaatsen, de Heere is er wel. Je kan zelfs in de hel God niet ontvluchten. Nee, boven in de hemel, daar is God. En dan zou ik vluchten naar de hel, ook daar is God. En dan gaat hij verder in vers 9. Neem ik vleugels van de dageraad. De dageraad, dat is de plaats waar de zon opkomt in het oosten. Hij zegt, al zou ik helemaal naar het oosten vliegen, alsmaar verder, tot de plek waar de zon boven de horizon uitkomt. Nou, dat kan natuurlijk niet. Zo ver als je maar kan, je kan niet op die plaats komen waar de zon opkomt. Maar al zou ik daar naartoe gaan, dan is dat nog niet een plaats waar God me niet vindt. Ja, als ik nou ga wonen, helemaal aan de andere kant, en dan moet ik denken aan Israël, de zee, de Middellandse Zee, al zou ik helemaal die zee afvaren. Als ik daar nou ging wonen, helemaal in het westen, aan het einde van de zee. Ook daar houdt uw hand mij vast. De psalmist noemt de uiterste, de plaatsen waar wij als schepselen zelf nooit zomaar kunnen komen. In de hemel boven, in de hel beneden. In het oosten, in het westen. De plaats waar de zon opkomt, kan je niet heen. Het einde van de zee, daar kan je niet heen. Waar ik ook heen ga, al zou ik er heen kunnen gaan, God is daar. Ik kan niet vluchten, want God is overal. Er is geen plaats in de hemel, op de aarde of in de hel waar hij niet is. Ja, wat wil deze gedachte nou bij ons teweeg brengen? Waarom staat dit nou in de Bijbel? Ik denk op zijn minst kan je twee redenen benoemen. Voor de gelovigen. God is er altijd, waar ik ook heen ga. Hij belooft dat waar ik ook heen ga, zijn hand me leidt. Hij is er altijd, met zijn genade, met zijn geest, om mij bij te staan. Om mij te beschermen. Is dat niet een grote troost? Een grote zekerheid. Er is geen plaats waar God niet met me meegaat. Dat wil niet zeggen dat je overal maar naartoe kan gaan, u snapt me wel. Maar er is geen plaats waar de Heere zegt, daar ben ik niet. Er is ook een boodschap zit hierin voor degene die voor God op de vlucht is. Je kunt hem niet ontvluchten. En je kunt ook wat je doet niet voor hem verbergen, zodat hij het niet weet. Je kan je best doen om alles te verstoppen, je verleden achter je te laten. En dan kan je voor een heel veel mensen verdwenen zijn, maar niet voor God. Je kunt je problemen niet ontlopen door weg te gaan en ergens anders opnieuw te beginnen. Want daar is God ook en die kent je helemaal. Bij God is er geen ontvluchten aan. Op het land niet, in de zee, op de zee niet. In het licht niet, in de duister niet, in de hemel niet, in de hel niet. God is er. God is overal en hij wil niet dat je voor hem vlucht, maar dat je tot hem vlucht. Wil je stopt met vluchten voor alles waar je maar voor kan vluchten. Voor je zondige verleden. Hij wil dat je die zonde bij hem brengt. Met die zonde tot hem vlucht en het beleid. En dan zal hij het vergeven. Dat belooft hij. God is dus overal in zijn schepping. Brengt ons bij de tweede gedachte. Hij woont in de hemelen. Jongens en meisjes, waar woont God? Als je dat aan moet wijzen, waar wijs je dan naar? Wijs je naar beneden? Nee, je wijs je naar boven, hè? Dan wijs je naar de hemel. En als wij bidden, ja, dan doen we onze ogen dicht. Maar in de Bijbel gaat dat anders. Vanmorgen hebben we Psalm 123 gezongen. En dan zing je, ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. Dan kijk je naar boven, naar de hemel en bid. Bidden doen de mensen in de Bijbel met de ogen naar boven gericht. En de handen naar boven, om te ontvangen. Als we aan de hemel denken, als we aan God denken, dan kijken we naar boven. In de hemelen is Gods troon. De Heer Jezus leert het ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En opletten, als we het hebben over het enkelvoud, dan hebben we het over de lucht, de hemel. Over de wolken. Of over de sterren. De Bijbel heeft het, over, als het gaat over de plaats waar God woont, over de hemelen. Meervoud. Dat wil zeggen, dat gaat boven de wolkenlucht, boven de sterrenlucht uit. Zoals dat in dat eenvoudige kinderliedje bezongen wordt. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont de Vader in de hemel. Die hemelen, dat is meervoud en daarmee zegt het in Bijbeltaal, wat in meervoud is, dat is nog hoger dan de hemel. De hemelen, een zeer hoog verheven plaats. En we zeggen dan hoger, want ons spreken is zo beperkt. Het is niet zo dat als je nog verder dan de sterren gaat, nog verder, daar kom je vanzelf in de hemel. Nee. Het is een geestelijke dimensie, een geestelijke werkelijkheid, waar God op zijn troon zit. En wij maken ons daarvan een voorstelling en zeggen dat is boven de blauwe luchten en boven de sterren. Maar in werkelijkheid is het een dimensie die dat alles overstijgt en waar we met onze gedachten niet bij kunnen. Wat te wonderbaarlijk is voor ons denken. Maar de Bijbel spreekt over die hoogste plaatsen, zodat we ons toch een beetje een voorstelling van kunnen maken. God is in de hemelen. En als de Bijbel het daarover heeft, dan gaat het over de plaats waarvan hij regeert. God zit op zijn troon in de hemel en hij regeert. De psalmen zingen daarvan. God de Heere regeert. Jezaja heeft de Heere zien zitten hoog verheven op zijn troon. In de troonzaal. En Johannes die krijgt hetzelfde te zien. In de openbaring van Jezus Christus. Dan wordt er een deur in naar de hemel geopend. En dan hoort hij een stem. Kom hier omhoog. En hij zag die troon in de hemel. Dat is het eerste wat Johannes te zien krijgt en wat hij telkens weer te zien krijgt in de openbaring. En dat is het belangrijkste wat telt en waar de kerk van alle eeuwen haar troost en hou vast aan heeft. Er is een troon in de hemel en er zit iemand op die troon die alles regeert. En alles en iedereen in het gehele universum staat in relatie tot die troon. Niets gebeurt er in de wereld of het is in die hemelse troonzaal bepaald. Alles staat in verband met die troon. En als je daarover nadenkt, dan duizelt het je. En het roept natuurlijk ook vragen op. Want we denken aan Oekraïne en vragen, ja, is dat boven ook allemaal bepaald in de hemel? Ja, ik kan het ook niet bevatten. Maar daarom is het niet minder waar. En het leger van welk volk dan ook, Rusland, Oekraïne, noem maar op. Ze kunnen zich geen millimeter verplaatsen zonder de wil van degene die zit in de hemelen op de troon. Ja, maar hoe kan dat dan? En laat hij dat allemaal zomaar toe, dat kwaad? Gemeente, dwars door alle oorlogen heen, door de hele geschiedenis heen, wat er gebeurd is. God regeert. Hij brengt presidenten aan de macht. En hij gebruikt hen in de geschiedenis, want die geschiedenis wordt geleid door hen, door hem. En de Heere kan net zo goed een farao met zijn verharde hart gebruiken. Als een David, een man naar Gods hart. Maar voor God niet uit. Op de troon kan hij alles wat in de hemel en op de aarde is, kan hij besturen en gebruiken voor zijn plan. En wat voor boodschap hebben we hieruit? Wat heb je hier aan? Je kan er aanstoot aan nemen. Je kan er zeggen, ja, een God die regeert en die dat toelaat, daar gruwel ik van. Je kan de Heere erom vaarwel zeggen. Die staan in hoogmoed op tegen de Heer, omdat ze hem niet begrijpen en roepen hem te verantwoording. Waar geen geloof is, daar gaat de boodschap dat God over alles heerst. Gaat die boodschap, die gaat van binnen over in opstand. Want we begrijpen het niet. Waar geloof gevonden wordt, daar gaat het precies andersom. Daar begrijpen we het even min. Maar daar gaat het begrijp om niet beginnen begrijpen. Niet over in opstand, maar in aanbidding. Ik snap het niet, Heren. Maar ik neem het zoals het er staat. U regeert vanaf uw grote troon. En dat is voor mij uiteindelijk. Ik kan dat niet loslaten. Ik kan dat niet verloochenen, want dat is mijn troost. Dat er iemand op de troon zit en wat er hier ook gebeurt, het loopt hem niet uit de hand. Nee, hij heeft de touwtjes stevig in handen. En dat is de boodschap die ook in de openbaring van Jezus Christus aan Johannes telkens weer terugkomt. Hij krijgt telkens weer die troon te zien. Om de kerk te bemoedigen, te midden van alle vervolgingen, van alle problemen. Jullie hoeven je geen zorgen te maken, wat je ook meemaakt. Want kijk naar de Heere, hij zit op de troon. En hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. Als je dat tot je door laat dringen, gemeente, dan krijg je blijdschap. Als je bedenkt en beseft, deze koning heeft mij aan zijn kant gezet. En al sta ik hier op de aarde, ergens helemaal alleen. Met God aan mijn zij ben ik in de meerderheid en ben ik aan de winnende hand. Hij heeft hoop. Hij brengt de toekomst tot een goed einde. Hij die in de hemel woont, die komt straks naar de aarde en vestigt ook hier zijn heerschappij. Wat een boodschap. Wat een hoop. Dat geeft moed om vol te houden. Ik hoef de moed niet te verliezen. Want het einde staat vast. De overwinning is behaald door het lam. Die op de troon zit. En van daaruit het hele wereldgebeuren regeert. Dat brengt ons met de derde gedachte. Hij woont bij elke gelovige. De Heere is hoog verheven. Alomtegenwoordig. Hij troont in de hemelen. En dan kan je denken, ja, maar dan is hij dus eigenlijk wel heel erg ver weg, nietwaar? Dat hij in de hemel woont, betekent echter niet dat hij van een afstand staat toe te kijken en af en toe een commando uitdeelt aan een engel die naar de aarde gaat en iets voor hem doet. Nee, het is inderdaad waar. God is hoog verheven. Maar hij heeft met eerbied gezegd twee adressen. En dat wil ik met u opzoeken in Jesaja 57, vers 15. Jesaja 57... Het 15e vers, daar komen twee machtige realiteiten zo mooi samen. Jesaja 57, vers 15. Want zo zegt de Hoge en verhevene, daar hebben we het over gehad, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Waar woont hij? Ik woon in de hoogte en in het heilige. Daar woont hij. En bij diegene die van een verbrijzelde en nederige geest is. Opdat ik levend maak de geest van de nederige. En opdat ik levend maak het hart van de verbrijzelde. Dat is wat de Heere zegt. Daar woon ik hoog in de hemelen. Maar hij is zo hoog verheven. Dat maakt niet dat hij van een afstand staat. Nee, hij is net zo groot in zijn nabijheid. Hij heeft twee adressen. Het eerste adres is in de hemel. Maar het tweede adres is hij is bij de verbrijzelde van hart. Dat wil zeggen hij is heel dichtbij degene die hem nodig hebben. En dat zie je toch overal in de Bijbel weer oplichten. De Heere is bij Jozef in de put. En later in de gevangenis. De Heere, die is bij de vrienden van Daniel, midden in de vurige oven. Daar is hij. In de leeuwenkuil, daar is de Heer om de muil van de leeuw te sluiten. God is bij Petrus. Als hij door Herodes in de gevangenis geworpen wordt. Hij is bij Paulus toen hij schipbreuk leed. Hij is er ook als toen Paulus voor koningen en stadhouders moest staan. Je hebt Psalm 139, we hadden nog wat verder kunnen lezen. Daar zegt de psalmist, de Heere was daar aan het begin van mijn leven. En Psalm 23, die zegt, hij was er ook. Hij is daar tot het eind van mijn leven. Als de doodsschaduwen over mijn leven vallen. Wat zegt de psalmist dan? U bent bij mij. Hij gaat hoogstpersoonlijk met je mee. Je bent nooit alleen. Van je eerste levensstond, van de conceptie af, tot de laatste snik. Hij is daar. Je bent nooit alleen. Want hij woont bij zijn gelovigen, bij zijn kinderen, bij de verbrijzelden van hart. En dat is daar. Hij is daar tot hun troost. Hij zegt er bij Psalm 23, uw stok en uw staf vertroosten mij. Die hoog verheven God, die de hemel en de aarde geschapen heeft en het nog steeds regeert, waar geen molecuul een millimeter kan verplaatsen zonder zijn wil, die hoog verheven God, die is bij de nederige van geest. Bij degene die hem verwachten. Bij de allerlaagste. Als je denkt dat je te diep in de zonde bent afgedaald en je zegt, voor mij kan het niet meer. Ja, daar is God. Hij zegt, ik ben bij je. De naam van de Heer Jezus is Immanuel. God met ons. In voor- en tegenspoed. In zegen en beproeving. In tijden van oorlog en vrede. In tijden van ziekte en gezondheid. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, die troont in de hemel, is met ons. Degene die hem verwachten om hen levend te maken, zegt Jesaja. Opdat ik levend maak de geest van de nederige en het hart van de verbrijzelde. Daar is God ook. De vierde laatste gedachte, hij is in de hel. Dat is niet mijn uitvinding, dat staat in Psalm 139. Of bedde ik mij in de hel, zie gij zijt daar. Moet je dat maar symbolisch zien? Wij zeggen het toch heel anders, de hel is de plaats waar God niet is. Als je in dit leven niet met God, niks met God te maken wil hebben, dan wil hij straks ook niks met je te maken hebben. Dan kom je op de plaats waar hij niet is en daar moet je een eeuwigheid doorbrengen. Is dat zo? Nee, dat is niet zo. Het is een realiteit en ook daarover schrijft Johannes in de openbaring van Jezus Christus naar Johannes in hoofdstuk 14, vers 9 en 10. En een derde engel, openbaring 14, vers 9 en 10, en een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand, dan komt het, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn van God, die ongemengd ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn. En hij zal gepijnigd worden met vuur en zilver. En wie zijn daarbij? Voor de heilige engelen en voor het lam. Als je dit tot je door laat dringen, dan huiver je toch. Jezus Christus, het lam dat geslacht is voor de zonde van de wereld. Jezus Christus, diegene die zegt, mij zijn gegeven de sleutels van de hel, van het dodenrijk. Zijn evangelie gaat uit over de gehele aarde. Ieder die in het lam van God gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar ieder die in plaats van het lam het beest aanbeden heeft, zijn merkteken aanneemt, die zal gestraft worden, die moet gaan drinken van de drinkbeker van Gods toorn en die wordt gepijnigd, zegt de tekst, met vuur en met zwavel. En dat zal allemaal gebeuren voor het oog van de heilige engelen en van datzelfde lam dat je veracht hebt. Probleem van degene, van de ongelovigen. Het probleem van hen in de hel is niet dat God er niet is. Maar dat God er wel is. Ze zullen wensen dat God er niet is. Want in de hel is God aanwezig in zijn toorn. En hij giet die toorn ten volle over je uit. Een eeuwigdurende toorn, omdat je in plaats van zijn eeuwigdurende genade, omdat je dat hebt afgewezen, omdat je die genade verworpen hebt, blijft er niks anders over dan toorn. En dat is de kwelling van de hel. De toorn van God die alleen nog maar over is gebleven. Dat hij, dan zegt de Thessalonicense brief het op een andere manier, die zegt weg van het aangezicht van de Heere. Daarmee wordt bedoeld, de Heere keert zijn aangezicht van je af. Zijn licht, waarmee hij nu nog in zijn genade over je schijnt. Dat licht gaat dan weg. En dan blijft er niets over dan diepe duisternis vanwege de toorn. Johannes krijgt dit beeld te zien om ons te vertellen, de Heere is werkelijk overal. Je kunt niet voor hem wegvluchten, je kunt je niet voor hem verstoppen. Je kan zeggen, ik wil niks met hem te maken hebben, maar het is onmogelijk. We hebben met hem te maken, of je nou voor hem wegvlucht, of je zijn genade nou verwerpt, je zal hem tegenkomen. We hebben voor eeuwig met God te maken, of eeuwig in de hemel in zijn koninkrijk, of eeuwig in de hel. Eeuwig in zijn genade. Eeuwig in zijn toorn. Het is geen makkelijke boodschap, maar wel de Bijbelse boodschap. En het staat er om ons te trekken tot die genade, tot die God die zegt, vlucht tot mij in de tijd van de genade. Kom tot mij, belijd je zonde, geef je over aan mij en ik zal voor eeuwig mijn aangezicht, mijn vriendelijk aangezicht over je laten lichten. En dan is die boodschap van Gods alomtegenwoordigheid geen boodschap van, om bang van te worden. Integendeel. Want voor wie gevlucht is tot deze Jezus, die ook overal dichtbij is, je hoeft niet ver te gaan. Hij is daar waar je tot hem bidt. Wie tot deze Jezus gevlucht is, ontvangt van hem een nieuw leven. Vlucht niet weg van hem, vlucht tot hem. En hij belooft je, je krijgt van mijn leven waar ik altijd bij je ben. Met mijn kracht, met mijn genade, met mijn heilige geest. En die zal ons nooit verlaten. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heren, wij komen zo aan het einde gekomen van deze dienst tot u. En heren, dat gaat uw alomtegenwoordigheid en uw alwetendheid, ons verstand, zo ver te boven. Maar geef, heren, dat we met alles wat we er nog niet van begrijpen, we toch met één boodschap naar huis gaan. Dat u altijd nabij bent om tot u te vluchten. En dat er geen reden is om verloren te gaan. Omdat u altijd gereed staat om ons in uw genade te ontvangen. Heere, wat bent u groot, wat bent u heilig. En al begrijpen wij u zo vaak niet ook hoe u de aarde regeert, wij aanbidden u omdat u het doet. En dat u ons met die gedachte troost, houvast geeft, hoop en moed en blijdschap geeft om deze wereld in te gaan. En in deze wereld te leven, wetende, al zijn we voor het oog in de minderheid, de Heere die voor ons en achter ons en boven en onder ons is, die ons geleidt, is altijd nabij. En die leidt ons tot de laatste dag van de geschiedenis aan toe, om ons te brengen in zijn koninkrijk. En Heere, zo wil u toch ook met ons meegaan deze week weer in. Gedenk ons met alles wat deze week ons te wachten staat. Sommige dingen hebben we al lang van tevoren in de agenda gezet. Sommige dingen komen er op het laatste moment in te staan. Sommige dingen overkomen ons gewoon. U weet er alles vanaf. En in al die dingen wil u ons toch leiden en nabij zijn. Gaat u ook met ons mee als we als familie naar het graf gaan. En daar onze moeder, onze oma, onze achtergroot of onze overgrootoma moeten gaan begraven. Geef een oog dat gericht is op u. En laat het ons ervaren, Heren. Die waarheid waar we vanavond bij stilgestaan hebben. Dat u overal bent. Ook bij het graf. Dat alles, dat bidden we van u. Om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang, Psalm 23. Tweede vers. Ik vrees niet. Schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. 23 vers 2. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.